En wij gaan weer naar 1 Petrus. De eerste brief van Petrus, waar hij melding maakte van dat merkwaardige verschijnsel, die merkwaardige omstandigheid, dat de profeten van ouds hun eigen profeten onderzochten. Dat is 1 Petrus 1 vers 11. Ze onderzochten hun eigen werk, hun eigen profetieën. Met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. De juiste formulering en zinsbouw ga ik nou niet meer op in, want dat hebben we vorige keer besproken. En hoe dan ook, hoe je ook die woorden door elkaar gooit, dit komt er altijd uit. Dit kan het alleen maar betekenen. Hoe de Christus zou komen van lijden tot heerlijkheid. En dat niet alleen, gaat in het bijzonder dan om de tijd die daar tussen zit. Want het Oude Testament kent weliswaar enerzijds de, heb ik gezegd, de lijdende, niet Messias, want dat bestaat niet. Dat kun je wel zo zeggen hoor, het Nieuwe Testament doet dat ook. Die spreekt ook over het kruis van Christus. Dus dat kan, maar het is retrospectief. Hoe je dat schrijft weet ik ook niet, maar het is iets. Maar dat is achteromkijkend, zal ik maar zeggen. Die ga ik ook niet verder uitleggen. Want in het algemeen, de Christus als zodanig leidt niet. De Christus als zodanig is degene die gezalfd is. Want dat betekent zijn naam. Dat betekent het woord Christus, gezalfde. En gezalfd wil zeggen gezalfd. Het is een uitdrukking ontleend aan de zalving met olie. En de zalving met olie is een uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest. En dat is niks anders dan opstanding uit de dood. Nou ja, wedergeboorte. Moeilijker is het niet. Dit is ook een manier om te zeggen dat Jezus in zijn omwandeling op aarde nog niet de Christus was. Er wordt zwaar tegen geageerd, maar ja. En langs alle manieren, op alle manieren kom je daarbij terecht. Natuurlijk, dat was hij niet, dat zou hij worden. En de weg daarheen doorliep hij hier op aarde tot in de dood. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd daarna. Maar u weet hoe het is, sindsdien is hij de gezalfde. Dat is de essentie van het evangelie en de prediking van het evangelie. Meteen in Handelingen 2, want zo eindigt de toespraak van Petrus. God heeft deze Jezus tot Heer en Christus gesteld. Uiteraard impliceren dat hij dat niet eerder was. Toch? Althans, misschien wel, maar niet daarvoor, zou ik maar zeggen. Dus hij werd alsnog tot Christus gesteld. Dat was ook de bedoeling. Maar wij zien dat niet. Vrij naar Hebreeën hoofdstuk 2. Dat wil zeggen, hij werd de Christus, maar toen ging hij. Daarom zeg ik ook wel eens, nou ja, twee komsten van Christus, dat klopt eigenlijk ook niet. Hè? Retrospectief kan dat, ik kijk achterom. Maar in feite, nee, hij moet nog steeds komen. Want toen hij het Christus werd, ging hij. Toen kwam hij niet, toen ging hij. En de vraag is dus, wat gebeurt er in tussentijd? Dit is wat de profeten onderzocht hebben. Staat er. En dan staat er ook nog bij in vers 12, dat die tussentijd rechtstreeks van doen heeft met onze positie en de zaligheid onze zielen, de zaligheid van onze levens. Want dat is wat de profeten onderzocht hebben, stond er in vers 10. Eerst vers 9, de zaligheid der zielen, van het praktische leven van de mens hier op aarde dus, de gelovige mens hier op aarde, van welke zaligheid ondervraagd hebben en onderzocht hebben de profeten. En dat ging dan over de tijd tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Dat is uit onze tijd. Dat hebben ze onderzocht. Hier wordt dus gewoon gezegd dat dat verborgen was. En dus gaat het hier gewoon over de verborgenheden van het koninkrijk enzovoort. En daarom kan er ook alsnog staan in welke de dingen, in welke dingen de engelen begeerders zijn in te zien. Daar heb ik vorige keer ook het een en ander over gezegd. Over de engelen. Maar ik moet u zeggen dat wij van de engelen niet zo heel veel weten. En of engelen ervaring hebben met het leven op aarde en dat soort dingen, weet ik ook niet. Dus ja, als hier staat de engelen zijn begeerig dat in te zien, dan moeten we dat min of meer voor kennisgeving aannemen. Maar ik moet toch zeggen, wat ik wel vaker zeg, als de begrippen zijn, of zinnen, begrippen, vooral begrippen zijn die wij niet begrijpen, is het wel eens handig om het alternatief, het synoniem daarvoor te lezen. Dat zeg ik ook altijd bij het begrip geloof. Hè. Geloof, als je de zin niet begrijpt, God is gelovig. Wat betekent dat? Is God godsdienstig? Het geloof van God. Als je het niet begrijpt, vervang je het door het woord trouw. Dat is met hetzelfde woordenboek in de hand, hoor. Dat is wat hetzelfde woord is. Dat betekent, dus ja. Dan gaat het dus over de trouw van God. Geloof voor ons is dus ook, waardoor wij zalig worden, zaligmakend geloof, is onze trouw aan het woord van God. Dat heet in de Hebreeënbrief in Kero 6. Indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden, enzovoorts. Dat is trouw zijn aan dat woord dat ons gesproken is. En als het over engelen gaat, is het, en je begrijpt het niet, dan moet je het toch gewoon even vertalen. Want het woord engel is geen vertaling, hè? Dat weet u, hè? Ja, retrospectief is het geen vertaling. Want het woord engel is gewoon het Griekse woord. Waarvan de vertalers dachten dat wij er in het Nederlands geen goed woord voor hebben. Niettemin geeft het woordenboek, het Griekse woordenboek, welke, dat weet ik niet. Dat onthoud ik niet. Maar dat geeft gewoon voor het woord engel een bode. Een bode. Die komt iets bieden, dan wel iets gebieden, wat eigenlijk hetzelfde is. En we noemen zo'n bode ook wel eens een keer een boodschapper. Wat dat schap erbij moet, dat weet ik niet. Dan denk je meteen dat het wel een volumineus persoon zal zijn. Een boodschapper. Maar toch maar. Maar dat is wat het betekent. En ik moet u zeggen dat het woord engel, het Griekse woord voor engel, inderdaad, oh, nou ja, inderdaad ook in de Hebreeënbrief, schiet me er binnen, gebruikt wordt ter aanduiding van gewoon mensen die een boodschap komen brengen, een bode, die iets boodschappen enzovoort. En ik ben van mening dat hier in dit schriftgedeelte de eerste optie toch gewoon is de opvatting van engelen, de boodschappers, in welke dingen de boodschappers begeerig zijn in te zien. Als je dan vraagt welke boodschappers, dan zeg ik nou ja, die uit vers 12. De profeten, die brachten toch het woord van God aan ons. En dan bestaat toch dat ze niet wisten hoe dat zat, dat ze iets onderzochten en dat ze begeerig waren daarin te zien. Nou, dan kan het best zijn dat de engelen die in de hemel wonen, die engelen, die boodschappers die in dienst van God staan als boden, dat die het ook niet weten en dat die ook begeerders zijn. Ik wil niet zeggen dat dat niet zo is. Ik probeer alleen nu te zeggen dat de meest voor de hand liggende lezing toch gewoon is die boden zijn de profeten zelf die het woord van God aan de mens moesten overdragen enzovoorts. Dat is wat er staat. En met deze zin, in welke dingen de engelen begeerders zijn in te zien, is dit gedeelte rond. Hij sluit namelijk weer aan bij vers 10. Zei ik vers 12 net? Ik bedoelde vers 10. De boodschappers uit vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van genade in uw geschied. Dan kan ik u meteen bekendmaken met een literaire vorm. Dit is dit een schriftgedeelte, een paragraaf, een pericoop of iets anders met een P, dat kan me ook niet schelen. Begint en eindigt met dezelfde zin, dan wel met dezelfde gedachte. Daarmee is het verhaal rond. Kent u die uitdrukking? Dan ziet u dat ik u niks vreemd vertel. Dan is het verhaal rond. Men heeft ermee gespot. U kent toch het verhaal van... Het was nacht, steekdonkere nacht. Of niet? Kent u dat verhaal niet? Hoe het verder gaat. 40 rovers zaten om het kampvuur. En er stond een op en die zei... Laat ik jullie een verhaal vertellen. En hij begon. Het was nacht... Steek donkere naden. En zo kan je dan uren doorgaan. Dit is de komische variant. Maar het is echt een gebruikelijke structuur. Ik ben inmiddels aan het zoeken of er een andere zo in de Bijbel te binnen schiet. Maar dat wil me nou niet lukken. Maar het gebeurt vaker. En waarmee meteen wordt aangegeven dat je voor de gelegenheid, bijgelegenheid, zo'n ingesloten stuk ook moet overslaan bij gelegenheid. Om de hoofdgedachte vast te houden. Het is zo'n lus die dan gemaakt wordt en dan ga je weer verder. Maar je kunt ook de lus passeren. Heb je dat? Nou. Dus wordt het dan... Jezus Christus, die gij niet gezien hebt, vers 8... en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, namelijk van uw levenswandel. Daarom, vers 13, opschottende de lenden uws verstands, nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Waarbij de uitdrukking openbaring van Jezus Christus trouwens de herhaling is van de uitdrukking die ik net niet gelezen heb, maar het was aan het eind van vers 7. Ik begon net te lezen in vers 8. Maar begrijpt u hoe de stuk in elkaar steekt? Daar stond vers 7, opdat de beproeving uws geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die je niet gezien hebt, nochtans liefde hebt, en verkrijgen het einde uws geloofs, namelijk de zalige zielen. Daarom opschortende de lenden uws geloofs, en nuchter en verstijnde hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dan moet toch duidelijk zijn dat het zo aan elkaar geknoopt wordt. En dat dus vers 10 tot en met 12 even een afwijking is van de route. In moderne geschriften zou men zoiets in een kantlijn plaatsen. Of in een vakje apart met een kader eromheen. En dat is altijd lastig, vind ik, want dan ben je verhaal aan het lezen. En dan stond er in de kantlijn, of in de veel te brede kantlijn. Moet je allemaal voor betalen hoor, als je zo'n boek koopt. Maar goed, er staat dan zo'n stuk. En wanneer moet je dat dan lezen? Dan moet je dan. Hè? De oudere manier was dat er dan ineens ergens zo'n nootje bij zo'n voetnoot staat. En dan moet je eerst onderaan de bladzijde. Eerst je andere bril opzetten, want het is natuurlijk veel kleinere. Korpsen, veel kleinere lettertypen. Oh ja, en dan, waar waren we ook weer? Oh ja, en zo gaat het. Maar zoiets is het. De kleine lettertjes, even een uitweiding. Een toelichting. Dat is een mooi woord, hè? Toelichting. Geef vanaf de zijkant, geeft het nog licht op. Waar het over gaat, over de openbaring van Jezus Christus en het verkrijgen van het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En van zielen heb ik u gezegd waarschijnlijk, het woord ziel, als je een ander woord voor moet hebben, dan eigenlijk moet je dan zeggen leven. Maar dan nog moet het toegelicht worden, omdat het dan gaat om, het gaat om psyche, niet om zoe. Dat wil zeggen, het gaat om praktisch leven. En dus gebruik je dan het woord wandel. De levenswandel. Ook al rennen wij ons rot. We hebben als kinderen geleerd voor de televisie. Niet, nou, ik niet, maar... dan heet het nog levenswandel. Ik heb ook wel moeite met die term. Maar eigenlijk is wandelen gewoon het woord voor zich voortbewegen. Want het woord lopen betekent eigenlijk van oudsher rennen. Hè? Dat is, de looppas is niet 120, tempo 120. Dat is lopen, dat is hollen. En tempo 120, een mars, dat is eigenlijk wandel. Nou goed, maar wandel, levenswandel. Ik zal u dat waarschijnlijk al voorgehouden hebben uit hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Want dan wordt het woord ziel aan het eind van vers 11 in vers 12 meteen vervangen door het woord wandel. Daar hebben we het later dus ook wel weer over. Maar via dat zaligheid der zielen en de zaligheid van ons praktische leven, van onze praktische levenswandel, kom je vanzelf bij vers 13, daarom opschortende uw lendenen. Want waar moeten de lendenen opgeschort worden, ongeacht wat die woorden precies betekenen en waar de uitdrukking vandaan komt. Het betekent dat men zich klaarmaakt om te lopen. He? U weet wel, het idee is dat zelfs de mannen jurken dragen. Iemand heeft me uitgelegd dat het ook veel handiger is. Daar in het oosten, in die warme wereld. Dat je wel bij zo'n lang ding kunt dragen, want dat houdt het zand beter. Nou goed, laat maar. Zou je gedacht zijn wat je al voor zand in je sokken krijgt, laat staan in je dessous. Hoe heet het mag, hè? In je menagerie. Ja, oké. Okay. Dus opschorten, dat wil zeggen, die trekt het lange, die lange jurk, die trekt je omhoog. Die moet je ombinden met één riem, met één gordel, heet dat. Enzovoort, zodat je voeten eronder uitkomen, je niet gaat struikelen over je jurk of over je sleep of over je pij of hoe zo'n ding dan maar tegenwoordig heet, hè? Goed, gaat om het lopen. Zoals onze broeder daar straks zei, het meest voor de hand liggend is de vergelijking te maken met de verlossing van Israël uit Egypte. Ik denk dat dat er hier ook achter steekt. Want ja, al de Bijbelse uitspraken hebben altijd een, laten we zeggen, Israëlitische achtergrond. Zeg niet Joods, want dan word ik boos. Een Israëlitische achtergrond. Dat wil zeggen, de ijdele wandel die hierna genoemd wordt in vers 18, die van de vader is overgeleverd, is inderdaad de Joodse. Dat die dan weer afgeleid is, let op, afgeleid. Afgeleid is van de Mozaïsche, dat is ook inderdaad zo. En dus heet het dan toch weer Israëlitisch, maar ik wou daarna niet op ingaan. Maar u weet hoe het was met Israël. Het was in Egypte in slavernij. Ze zouden de andere dag op weg gaan naar het beloofde land. En ze moesten staande eten en de lenden omgort. Dat wil zeggen, helemaal klaar om bij het eerste geringste signaal voorwaartsmars uit te trekken uit de slavernij en aan hun wandel te beginnen. Die inderdaad 40 jaar zouden duren. Maar goed. Nee, ethici komen ons dan uitleggen dat het veel korter had gekund, maar dan hadden ze wat beter zich aan de voorschriften moeten houden. Maar ja, daar ga je dan weer. Wij begrijpen van tevoren gewoon dat gaat 40 jaar duren, toch? Of niet? Dat is toch de aard van het getal 40? Natuurlijk was dat de bedoeling. Maar ja, in het plan Gods. Maar dat even terzijde. Maar daar komt de uitdrukking vandaan. Dat u niet denkt, waar haalt apostel Petrus zijn vocabulaire vandaan? Waar heeft hij dat idioom geleerd? Nee, het is gewoon ontleend aan de Bijbelse geschiedenis. En aan de voorbeelden, aan de dingen die hun Israël zijn overkomen. tot lering van ons. We danken 1 Korinthe 10 voor dit soort uitspraken. Ik vind het mooi. Daarom opschottende de lenden uw verstands, heet het. Dianoia. Voor zover mijn Grieks strekt. Als je dat letterlijk moet vertalen, je hebt geen verstand van het Grieks, wordt het dus doorweten. Want dia is door. En noia, dat herkent u meteen aan het, van het Engelse to know. Ik vind het een mooi woord, to know. Ja. En als je er veel weet, dan ben je dus nozel in het Nederlands. Vreemd genoeg, we hebben veel onnozelen in Nederland. Nozelen kom je zelden tegen, moet ik je zeggen. Maar goed, het zijn woorden die in onbruik geraakt zijn. Maar daarom zijn ze zo grappig. Want de negatieve kant ervan kennen wij wel. Onnozel betekent dus inderdaad onwetend. En daarmee per definitie onschuldig. Nou ja, per definitie. Dat hangt nog, want sommigen zijn weliswaar onwetend, maar dat is door hun ongelovigheid, zei Paulus. Over zichzelf, hè? Ja. Goed, maar daarom opschortende. Dat wil zeggen, wij als gelovigen zouden bezig zijn, was de bedoeling, met het verkrijgen van de zaligheid der zielen. Maar dat hangt samen met, of dat is, moet het gevolg zijn van onze praktische levenswandel. Dat is de ziel en dus moet er geleefd worden in de praktijk. En omdat het me zo te binnen schiet, roep ik er meteen bij. Daarom komt Paulus aan Timotheus schrijven, grijp naar het eeuwige leven. Want ja, het is één ding dat je het hebt, maar de bedoeling is ook dat je er eens naar grijpt, hè? Dat je er iets mee doet, bedoel ik. Ja. Dus, hoe gaat dat? Je kunt ook gewoon zeggen, maar dat was de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Het gaat over precies hetzelfde. Opschortende de lenden in ons verstands. Lopen. Maar dan met inzicht. Want dia noia, doorweten. Ik vind het een mooi woord. Noem je dat dan? Doorzin? Oké, misschien niet, maar dan het gaat toch over inzicht. Dat is toch zin? In, door, inzicht hebben. Dat wil zeggen, niet maar oppervlakkige dingen, maar weten wat er achter steekt, of beter wat erin steekt. Niet maar zoeken, maar onderzoeken. De dingen begrijpen. Dat is. Wij spreken eventueel over oppervlakkigheid. Sommige mensen gaan heel makkelijk door het leven, moet ik u zeggen. Heel luchtig. En dan denken wij, ik wel eens in ieder geval denk ik, goh, waarom kon ik dat maar zo makkelijk? Dat is, nou, bij nader inzien heb ik medelijden met die mensen, want die zijn heel oppervlakkig. Die gaan door het leven, maar beleven het ook niet echt. Hè? Die fladderen wat rond en dan het komt nooit tot iets zinnigs of zo. Blijf altijd wat leeg. Ja, het is oppervlakkig. Maar dat is niet. Kijk, religie. Dit wordt moeilijk hoor. Religie is oppervlakkig. Nee, u begrijpt het wel, denk ik. Maar dus ik waag me er maar aan. Maar religie is oppervlakkigheid. Religie is. Ach, zo ben ik nog eenmaal opgevoed. Ja, dat is bij ons zo gebruikelijk. Ja, zo doen wij dat. Waarom? Ja, die vraagt aan een Jood. Dit is historisch. Je vraagt aan een Jood, waarom doen jullie die besnijdenis? Wat toch zeer oppervlakkig is dus, hè? Nou ja, dat zegt Paulus in de Romeinenbrief. Waarom doen jullie dat? Ja, dat is omdat Abraham zijn. Ik hoor het de rabbi nog zeggen, hoor. En ik weet ook nog welke rabbi het was. Omdat Abraham het deed. Ja, maar is er dan niks? Vroeg, was de interviewer, is dat er? Nee, dat is, hij had er ook een woord voor. Dat woord is me helaas ontschoten. Voor dat oppervlakkige, van dat, alleen maar dat traditionele. Zonder daar vragen over te stellen waarom het eigenlijk zo is. Zie? Want waarom deed Abraham het dan? Nou ja, sommigen hoeven dat niet te weten. Waarom zijn die dingen? Ja, dat zijn altijd zo geweest. Dus dat is, daar heb ik respect voor trouwens, hoor, op zich. Van waarom zou je iets wat deugd of goed is veranderen? Maar ja, met wet krijg je toch altijd... Ja, maar waarom zijn die dingen dan zo? Waarom... nou ja. Waarom moest de Christus niet al zo deze dingen leiden en al zo zijn heerlijkheid ingaan of worden van die strekking gericht aan de Emmausgangers? Ja, waarom moest dat? Dat willen wij toch wel graag weten. En moeilijker werd het nog toen ik ooit vroeg, maar waarom moest hij dat? Of waarom kon hij dat? Kan zomaar iemand de schuld voor de hele mensheid op zich nemen. En ik herinner me niet dat ik ooit ergens gelezen heb of gehoord heb. Ik moet eigenlijk zeggen, ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar nee, ik denk dat echt niet. Ik geloof niet dat ik ooit ergens gehoord of gelezen heb dat de Heer Jezus onze zonde kon wegdragen omdat hij de zoon des mensen was en daarmee hoofd van de menselijke familie en op die grond de mensheid, de complete mensheid, in rechten kon vertegenwoordigen. Wat ik wel gelezen heb, daar heb ik wel actieve herinneringen aan, is, ja, daar was de zoon van God voor nodig om dat te doen. Op welke grond dan? Waar staat dat dan? Hoezo? Dat hij die het gedaan heeft, de zoon van God. Dus dat geloof ik wel, maar hoezo? Nou ja, dat soort dingen. En ik wil het wel graag weten. Niet omdat ik twijfelde aan mijn zaligheid, maar wel van, maar hoe is dat toch mogelijk? Er zijn mensen die mij dat wel eens gevraagd hebben. Hoe kan het nou dat één mens voor al die andere mensen... En meestal is dan het klassieke antwoord wat je dan geacht wordt te geven. Ik wou niet het woord alfa-cursus noemen, maar. Daarvoor heb ik er toch wel weer respect voor. Maar het klassieke antwoord wat je dan te horen krijgt op de Bijbelscholen, zal ik maar zeggen. Is dan moet je zeggen: ja, hij kon dat omdat hij geen zonde van zichzelf had, omdat hij zelf zonder zonde was. Dat punt 1 is dan de vraag, maar waar staat dat in de Bijbel? Dat hij zelf zonder zonde was. En waar staat dan dat hij zonder zonde zou moeten zijn om dit te doen? Want als hij mijn zonde draagt, hoezo kan ik dan ook nog die van u en die van u en die? Hij draagt het toch voor meerdere. Dus wat is nou eigenlijk... Hè? Nou ja, dat wil ik dan wel weten. Nou ja... daar is dus al netjes net antwoord op. Het berust niet op dat hij zoon van God is, of was of zou zijn. Het berust op dat hij de wettige erfgenaam is van Adam en dus hoofd is van de menselijke familie. De pater familias. En als zodanig kon optreden als Goel, want dat is de Goel. En dus de hele mensheid, de hele familie, in rechten kon vertegenwoordigen bij God. En dat heeft hij gedaan. That's it. En of de Heer zonder zonde was, dan moet je eerst vragen, de eerste volgende vraag wordt dan, heeft de Heer Jezus eigenlijk de wet ooit overtreden? Nou, zijn tijdgenoten waren daarvan overtuigd, hoor. Dus ja. En wij zingen, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Nou ja, ik in ieder geval heb het vaak gezongen. Lang geleden, denk ik. Maar toen maar weer. Maar dat betekent niet dat hij netjes geleefd heeft volgens de Mosaïsche wet, hoor. Echt niet. Is hij dan strafbaar? Ja. En of hij de Joodse wet heeft overtreden, nou ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Vraag dat maar aan die fariseeën, toch? Dus ja, je moet een beetje oppassen met dat jargon en bepaalde liedteksten. Van, wat zeggen ze nou eigenlijk? Maar ik wil het wel graag weten. En dat is niet uit nieuwsgierigheid, niet de kritiek, niet uit ongeloof. Maar integendeel, dat is doorzin. Begrijpen wat God doet. Zie? Nou ja, dat is ook de bedoeling. Want lees je nou een parallel schriftgedeelte zoals Romeinen hoofdstuk 12... Eerste verse, daar staat dan natuurlijk eerst dat wij onze lichamen zouden stellen tot leven, de heilige God wel mogelijk onveranderd, enzovoort. En daarna staat er wel degelijk dat wij veranderd zouden worden in de vernieuwing van onze dianoia. Gemoed. Van ons denken. Mind. Ik geloof dat de Engelse trouwens, Engelse vertaling, hier in 1 Petrus 1 vers 13 ook dat woord mind heeft. De lenden van uw mind. Nou, de zin is anders geformuleerd, maar ik meen dat er mind staat. Althans in de King James. King James, hè? Ja. Dus kortom, verandering van denken. Maar dat denken, dat is een doorweten. Dat is een actief, dat is niet maar het bewustzijn als zodanig. Maar het is veel meer dan dat. Zie? Dus het is goed om te vragen naar waarom de dingen zijn. Dat is wat kinderen doen, hè. Dat zeg ik wel eens vaker, ik had er gisteren nog een ervaring mee. Wat is dit? Wat is dit? Moet je uitleggen dat het een ringsleutel is. Ringsleutel, wat moet je... Ringsleutel maat 9. En die andere was ringsleutel maat 10. Maar dan zoek naar een hummel. Ja, wat moet je er tegen zeggen? En dan moet je ook nog zeggen dat ze geen van tweeën passen, omdat het Engelse maat is. En dan de ene is te groot en de andere is te klein. Wat een top allemaal. En wat doe je dan, hé? Wat ben je aan het doen? Ja, ze willen alles weten, hè? En dan, hoe heette die man ook weer? Ja, die was natuurlijk blind en had een boel vragen. Waarom... zijn de bergen zo hoog? En hoe die man ook weer? Jules de Korte. Hebben ze piano wel eens gezien? Nee. Hij ook niet. Maar ja. Waarom zijn de zeeën zo diep? En waarom is dat... toch zijn het goede vragen. Ook wat oppervlakkig als u mij vraagt. Maar, ja, maar religie is oppervlakkig. Men kijkt alleen de buitenkant aan, men ziet het aan. En daarna zegt, en ik kan het rustig zo zeggen, want in hierna wordt geschreven over, in vers 17, over degene die zonder aanneming des persoons oordeelt. God namelijk. Dan ziet u dat die begrippen wel degelijk beschreven worden hier. Hè? En dat aanzien des persoons is letterlijk aanzien van de buitenkant. En dat staat tegenover het verstand uit vers 13, want het is een doorweten. En dat is niet maar oppervlakkig. En dat is de samenhang van dit schriftgedeelte. Vernield worden in ons... in onze mind, in ons doorweten, leren, volwassen worden, opgroeien, toenemen in kennis en hoe dat allemaal maar heet, maar weer in andere brieven, Colossense bijvoorbeeld, Colossense 1, nou ja. Maar dat heb je nodig om te kunnen wandelen en bovendien heet dat wandelen... wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is Efeze 1, vers 10 of vers 11. Vers 11 of zoiets. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat ik hem nou toch opzoek, is niet om dat vers eventueel goed te citeren. Dat is, het is toch vers 10. Maar om aan te geven dat die goede werken in essentie wel degelijk worden samengevat en aangeduid. Namelijk in het einde van dit hoofdstuk, waarin bestaat dat wij als gelovigen deel hebben aan, dan wel deel zijn van het huis Gods, namelijk die tempel, die woonstede Gods, die geestelijke woonstede Gods, die heilige tempel in de Here, vers 21 en 22. Dat wil zeggen, die wandel en dus die werken waarover hier gesproken wordt, we hebben alles van doen met onze situatie, niet maar als kinderen Gods, maar als priesters onder het nieuwe verbond. Want als zodanig, als eerstgeborenen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond, worden wij geacht priesters te zijn en dus de verantwoordelijkheid van de priester te dragen en eventueel het werk van de priester te doen. Voor zover wij daartoe bekwaam zijn. U weet hoe goed het was met oud-testamentische priesters? De lui werden als priester geboren. Als ze niet als priester geboren werden, dan konden ze het ook later niet worden. Een mens kan geen priester worden. Je bent het of je bent het niet. En als je het bent, dan word je geacht op een bepaalde leeftijd, die maar niet geheel duidelijk was in het Oude Testament, maar dat doet er niet toe. Maar op zekere leeftijd werd men geacht dan zich te melden voor de dienst. Namelijk bij de hoge priester. Want dat is dan ook weer de paterfamilias, maar ook het hoofd van de dienst aan God, om zo te zeggen. Hoofd van de religie. En dan te melden, niet met de mededeling, ik wil graag priester worden. Maar met de mededeling, ik ben priester. Dus vul mijn handen. Dat wil zeggen, geef mij wat te doen. Dat is het. En dat is de situatie waarin wij verkeren als kinderen Gods. Wij worden geboren als priesters. Ach, ik kan er ook wel bij zeggen, wij zijn leden van het lichaam van de hoge priester. Het is zelfs nog sterker dan ik het nu zeg. Ik zeg, wij zijn priesters, maar eigenlijk niet dat we zijn priesters. Dat is ook zo, maar we maken deel uit van het huis van de hoge priester. Dat is nog iets smaller dan de priesters in het algemeen. Heb je die? Ga ik ook niet verder toelichten. Volstaat, wij zijn priesters. En het volstaat hopelijk ook met te zeggen dat het werk van de priester, de verantwoordelijkheid van de, nog een keer, dat de collectieve verantwoordelijkheid van de priesters was het bewaren van het woord van God. Het kennen van het woord van God. Het verkondigen van het woord van God. Nou ja, in ieder geval het onderwijs geven in het woord van God. Dat is het. Dat is de priesterlijke functie. De priesters hadden ook één huis. Zoals een koninklijke familie een huis heeft, een paleis. Zo heeft de priesterlijke familie een huis, dan heet het een tempel. En een tempel is een tempel omdat daarin het woord van God werd bewaard. Voor degenen die nu zeggen of denken, ja, maar in een tempel zou toch God wonen, moet ik u zeggen, punt 1, dat degene die de grote tempel bouwde, de meest wijze man op aarde, althans voor de dagen van de Heer Jezus, want ik moet mijn vingers er niet aan branden, maar er was nooit een wijzere geweest voor hem of na hem. Zoiets staat er toch. En die had de tempel gebouwd. En bij de inwijding van de tempel bestond hij het, om naar die miljarden uitgaven zal ik maar zeggen, om te zeggen, God woont niet in huizen met handen gemaakt. Je moet maar lef hebben. Dat klopt, God woont niet in een huis met handen gemaakt. Dat zei Paulus later nog in Athene, waar het barsten van de tempels. Nou ja, ik moet het netjes zeggen, waar men alleszins gelijk als godsdienstiger was. Maar ja, dan moet je ook overstruikelijk over zo'n uitdrukking. Maar hij zei het wel, God woont dit in de tempels met handen gemaakt. Maar ik moet je zeggen, voor zover God in een tempel woont. Ja, dan wordt het woord Gods bewaard, maar God is woord. En voor zover God in ons hart woont, is het omdat het woord van God in ons hart woont. Want in het begin was het woord en het was God en het was bij God en het was God enzovoort. Ik weet wel dat men die uitdrukkingen misbruikt heeft voor de leer van de drie-enigheid. Waar ik echt niks over zeggen wil nu. De werkelijke betekenis van Johannes 1 vers 1 is gewoon God spreekt. Dat is wat hij doet. Dat is wie hij is. Hij is woord, als het ware. He? Heb je dat nog? Dat is taal. Noemen ze een stijlfiguur, een metafoor. Ja, dat is de meest voorkomende. Nou, dit is er een. God is woord en het woord is God. En er is niks geschapen buiten het woord van God om. Want alle dingen zijn door het woord geworden. Door wat? Door het woord. Door wie? Door God. Wat is het verschil? Niks. Als God wat doet, spreekt hij. En als God niks doet, ja, dan kan hij net zo goed ook niet bestaan. Toch? Dan is het alleen maar een gedachtenkronkel. Atheïsten zijn dat helemaal met me eens, hoor. Ja. Maar goed. Nee, dat is toch zo. En wat God doet, doet God dan. Hij spreekt. En dan zegt hij, ik dacht dat hij de schepping maakte. Ja, dat doet hij. Hij spreekt. Dat is wat hij doet. Of dat hij verlost. Ja. Hij spreekt. Dat is het evangelie. De kracht Gods tot zaligheid. Toch? Nou ja, enzovoorts. Opschottende de lenden uw verstands en nuchter zijn de hoop volkomenlijk op de genade enzovoort. Dat is al de beschrijving van onze priesterlijke situatie. Dat zo is, ja, ik ben natuurlijk weer te vroeg. Ik ben mijn leven lang mijn tijd al ver vooruit, dat weet u, hè. Minstens 20 minuten, maar toch. Maar ik ben natuurlijk weer vooruit, want een halve bladzijde verder staat dat ook. Hè, dat wij als gelovigen samengevoegd worden met die ene steen en dan ene levende steen. En gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Ik had ook niet naar Efeze 2 hoeven gaan daarvoor. Zie? Maar het staat er dus gewoon. En dat is onze wandel. Dat is waar het om gaat in onze christelijke levens. Dat is waartoe de Heer ons bekwaam maakt. Dat is in essentie de gave die hij ons gegeven heeft. Met een ander woord voor gave wordt het dus gewoon, dat is de genade. Door de genade Gods zijn we niet alleen verlost. Door de genade Gods zijn we niet maar wedergeboren. Door de genade Gods heeft hij ons gesteld in dit priesterlijke ambt. Dat koninklijke komt nog in de toekomst. Daar wordt aan gewerkt, zal ik maar zeggen. Hij heeft geen haast. Met de eeuwigheid in zicht maakt het allemaal niks uit eigenlijk. Hè? Maar doe maar. Maar daarvoor zijn we bestemd. En dus, wij zouden primair op de genade die God geeft vertrouwen. Hoopt volkomenlijk daarop. Dat hopen, dat weet u langzamerhand, hè, dat is niet een hopen op iets wat we zelf bedacht hebben of wat hoogst onzeker is. Dat hoop is gewoon verwachting van dat wat ons beloofd is, wat aangekondigd is. En zeker waar het door God is beloofd of aangekondigd, is het zeker. Dat is ons geloof. Maar het is in hoge mate synoniem met onze hoop. Dat kan ik ook rustig zeggen, want er staat in Hebreeën 11. De vertaling is ook. Nou ja. Maar daar staat: het geloof nu is de vaste grond voor de dingen die men hoopt. Soms denk ik, zou je het ook kunnen andersom lezen? De hoop is de vaste grond voor de dingen die men gelooft. Ik geloof niet dat er dan wat verandert eigenlijk. Ja, met het pistool op mijn hoofd gericht, dan denk ik, nou, moet je kunnen uitleggen dat het toch verschil is. Al was het maar dat je het anders schrijft. Maar voor de rest komt het op hetzelfde neer. Want wij geloven wat God ons beloofd heeft voor de toekomst. En dus verwachten wij dat waarin wij geloven. Wij hopen daarop. En dat is dat geloof. En die hoop is dan de grond voor, voor onze zaligheid in het algemeen. Geloof is een vaste grond voor de dingen die we nodig hebben. Dat betekent gewoon de dingen die wij verwachten krijgen wij op grond van ons geloof. En als er daarna staat een bewijs van zaken die men niet ziet, dan begrijpt u en begrijp ik dat dat geen goed Nederlands kan zijn. Want hoop of geloof bewijst niks. Toch? Maar als je voor bewijs ook invult een vaste grond, een zekerheid, een stelligheid, want dat is wat het betekent, hebben ze vertaald met bewijs. Maar een bewijs van een vaste grond, een stelligheid voor de zaken die men niet, dat wil zeggen nog niet, ziet. Als u mij nu zou vragen, maar waarom is dat dan zo vertaald? Zet je het op het verkeerde been, dan moet ik u zeggen, het is vertaald door gereformeerden. Hoe moet ik dan zeggen, die naam van Calvin, het is net of ik geen respect voor die man heb dan, maar het waren Calvinisten die dat vertaald hebben en die geloven weliswaar dat de mens zalig wordt door geloof en door genade, maar alleen als ze uitverkoren zijn. Dus geloof als zodanig, ze beweren zelfs dat je niet mag geloven. Dan moet je eerst vooruitverkoren zijn. En hoe weet je of je uitverkoren bent? Alleen als je door veel ellende door het leven gaat enzovoort. En daar op die grond innerlijk van overtuigd raakt. En daar moet je dus een zekere leeftijd voor hebben. En bij voorkeur mag je dat per zeker weten op je sterfbed. En ik spot er nu niet mee. Ik vertel je gewoon wat ze mij ook verteld hebben. Ja, het is echt hopeloos. En dat bedoel ik ook zo. Dat is geen. En dus hebben ze ook problemen met dit vers. Maar het vers, Hebreeën 11, vers 1, betekent gewoon dat op grond van geloof worden wij zalig en krijgen wij delen wat God beloofd heeft. That's it. Het is een vaste grond voor enzovoort. En als God spreekt, dan ook nog, maar ja, dat is weer een andere route in de Bijbel. Als God spreekt, spreekt hij over de toekomst. En dat zegt hij zelf ook, dat hij dat doet, spreken over de toekomst. En als er dingen dan gerealiseerd worden in de toekomst, dan weet je inderdaad dat het God was die dat. Dat zegt hij, hè? Dan kun je checken of dat woord klopt en of ik betrouwbaar ben, enzovoorts. God spreekt, mensen spreken over het verleden. Hoe is dat zo gekomen? Dan komt er weer een commissie die moet uit gaan zoeken hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Of je daar wijzer van wordt? Nee, armer word je dan ook. Toch? En cynischer trouwens. Maar goed, hoe heeft het kunnen. God spreekt ons over de toekomst. En de dingen die in de toekomst plaatsvinden, komen niet voort uit degene. Van nu, uit de dingen van nu of uit het verleden. De dingen die nog niet gezien worden, komen niet voort uit de dingen die gezien worden, maar komen voort uit dingen die niet gezien worden, uit het woord van God. Die heeft ons het een en ander beloofd. Waar je gelooft in God, in het woord van God, in wat God gesproken heeft, heb je dus een verwachting, een hoop op de toekomst enzovoorts. En dat is waaruit wij leven. God heeft ons iets beloofd met betrekking tot de heerlijkheid van Christus. En onderweg naar de openbaring van die heerlijkheid, komt hij hoor, openbaart de Heer zich aan ons. De moeilijkheid van deze formulering is erin gelegen dat het begrip openbaring, in de betekenis dus van onthulling, ontsluiering, apocalypsis, gebruikt wordt niet alleen voor de wederkomst van Christus, maar het wordt wel degelijk gebruikt, ook hier, voordat hij zich aan ons bekend maakt. nog anders. Het begrip openbaring wordt niet alleen gebruikt voor dat aller oog hem zal zien, maar wordt ook gebruikt voor maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dit was Hebreeën 2, herkent u dat? Hebreeën 2, waar staat, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, Psalm 8, Psalm 110, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien toch iets. Zien wij wel of zien wij niet, is allebei waar, maar op een ander niveau. En dat geldt dus ook voor die onthulling, het zichtbaar maken van Christus, het kenbaar, want zichtbaar, je kunt het beter vervangen door kenbaar maken. Het kenbaar maken van Christus. Ja, voor de wereld gebeurt dat in de toekomst, maar hij maakt zich nu in onze dagen aan ons bekend. Zie je? Dat weet u toch? Saul, wat vervolg gij mij? Wie zijt gij, heren? Nou ja, sindsdien heeft de Heer zich aan hem bekend gemaakt. Toch? Dat heet ook openbaring van Jezus Christus, maar dan niet aan de hele wereld, maar alleen aan de gelovigen. En zo gebruikt Petrus deze uitdrukking. Nou ja, reeds in vers 7, maar ook als u bijvraagt net zo goed met zicht op de wederkomst van Christus. Daar staat op dat u de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Maar er zijn wel degelijk schriftplaatsen te vinden waar staat dat onze levens hier zouden zijn, nu reeds, tot eer van de Heer enzovoorts. En dat geldt dan ook dus voor in de openbaring van Jezus Christus in vers 7. Maar daarna komen we in vers 13, hoopt volkomenlijk op wat God u geeft, op de genade. U weet wel, die genade waarmee hij meer dan overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en verstand, of voorzichtigheid. Weet u nog, die uit Efeze 1 en 2, trouwens, of uit Johannes 1, genade voor genade. Hoopt volkomenlijk op de genade, of alles, die u toegebracht wordt in de openbaring, of met de openbaring, of als de openbaring, want het is één geheel. Het is maar niet een tijdsaanduiding, genade die u toegebracht wordt, dan had het trouwens moeten zijn de genade die u toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus in de toekomst. Maar het is een proces. Het is de openbaring van Jezus Christus aan ons nu. Zie? Nou ja. Zoals die genade ons toegebracht wordt nu. Het is waar we alle dagen uit zouden leven, was de bedoeling. Met als gevolg, als gehoorzame kinderen, want wij beginnen nou eenmaal na onze geboorte als kinderen, technon, geborenen als kinderen, herhaald in 2 vers 2, een halve bladzijde verder, als nieuwgeboren kinderkens. Daar begin je mee. En we zouden dan zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, zijnde ook nog steeds gewoon het woord van God. Zie. Maar hier heet het, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Want het probleem is dat, het punt is dat wij niet meer onwetend zouden zijn en dus zouden wij wetend zijn, niet meer onnozel, dus, maar nozel, ja, precies. En dat wekt toch andere verlangens, begeerten op. Oké, even kijken hoor, in 1 Timotheüs 3, dat ik het in één keer goed citeer. Daar stond in 1 Timotheüs 3... Wat staat er nog? Er staat in 1 Timotheüs 3 vers 1. Daar staat, dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzinners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Zie? Begeerte. Maar of iemand die niet wedergeboren is en leeft volgens de religieuze beginselen, de eerste beginselen deze wereld, uit Colossense zal ik maar zeggen, of die tot eens opzienersambt lust heeft, ja, misschien wel, maar dan is hij alleen uit op macht. Hè? Ga ik ook maar niet verder op in, want het is historisch wel aantoonbaar. Het is een van de, eigenlijk de kortste. Het was in Nederland ook de kortste route naar macht. Via de theologie. Predikanten, ja. Sommigen werden dus ook politici. Sommige Nederlandse beroemde politici waren eigenlijk predikanten, waren theologen. En niet alleen Abraham Kuyper, hè. Maar goed. De kortste route. Maar opzienersambt in de context van 1 Timotheus, ja, dat is een ander ding. Dat is de Heer dienen. In verband met die kudde en hoe dat maar heten mag. Dat is dus begeerlijkheden. Ja, maar niet die van de natuurlijke mens. Het ligt anders. Zie? Nou ja, wordt niet gelijkvormig. Kijk, in het parallelle schriftgedeelte van Romeinen 12, dat is dat, stel uw lichamen tot leven de heilige goden wel behagelijk offer, het welke is uw redelijke godsdienst, uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, staat er dan meteen. En toen hebben de oppervlakkigen onder ons, hebben bedacht dat je dus bepaalde dingen die in de wereld gebeuren, mogen wij als christenen dus niet. Dus ja, het betekent dat je niet mag fietsen op zondag, zal ik maar zeggen. En ik heb er helemaal geen verstand van dat soort dingen. Maar ze noemen iets al gauw wereld, als je met de mode meegaat, heet ook al wereldgelijkvormigheid enzovoort. Het is gelijkvormigheid. Ja, oppervlakkig. Maar dat betekent allemaal echt niks, hoor. God ziet toch de persoon, de oppervlakkigheid, niet aan de buitenkant. Het gaat om het hart. Het gaat om de manier van denken. En dus wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw... Ja, nou ja, van uw gemoed, van uw verstand, van uw denken. En hier staat dus iets dergelijks, hè? Opschorrende lenden uw verstand. En wordt dus niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die in uw onwetendheid waren. Dat wil zeggen, toen je nog onder de wet leefde. Dat is de meest voor de hand liggende lezing, omdat de brief nou eenmaal gericht is in eerste instantie aan de vreemdelingen verstrooid enzovoort. Dus met een Israëlitische, dan wel Joodse, dan wel Oud-Testamentische achtergrond. Nee, dat is niet exclusief, maar er ligt het dus dik bovenop. Maar men zou anders leren denken. En ja, wat moet ik dan wel zeggen? Moet ik eerst uitleggen hoe de wereld denkt en dan hoe anders wij moeten denken? U weet toch hoe de wereld denkt, dat de mensen van vandaag op een hoger niveau leven en hoger geplaatste wezens zijn dan mensen vroeger. We zijn wel allemaal gelijk, maar wij die nu leven, maar we zijn niet gelijk aan degene die een eeuw terug leefden of twee eeuwen terug, want die mensen waren een stuk dommer dan wij. Hè? En langzamerhand worden wij dan enzovoort. En de Great Reset of the New Age, of hoe ze het maar noemen. Want ze verzinnen elke keer een andere term. Maar ja, er moeten weer mensen van leven en zo. Maar goed, dat is niks anders dan het idee van, we staan aan de vooravond van een nieuwe fase in de evolutie van de mensheid naar een hoger niveau enzovoorts. Huh? En dan krijgen we quantumcomputers en al dat soort dingen. Ik vind het allemaal wel grappig. Ja, dat mag niet, want ik moet het bloed serieus nemen. Maar waarschijnlijk, ik troost me met de gedachte dat dat misschien een goed verschil is tussen het denken van de wereld en de verandering van het denken van de christen. Wij christenen die zien daar de gebrekkigheid van het wereldse denken van in. Hoezo verbetering? Er is helemaal geen verbetering. Als ik mijn Bijbel lees, oké, niet gehinderd door dit soort vooroordelen, dan lees ik over Abraham, Isaac en Jacob van mensen als, van gelijke bewegingen als wij. Niet omdat het er alleen staat, maar gewoon uit de hele beschrijving volgt dat. Zijn mensen zoals wij, met hun problemen in het leven en moeilijkheden en de tegenslagen in de dagen dat ze nog op aarde waren. En hoe dat allemaal maar luidt, weet u wel. Dat ja. En allemaal met dezelfde problemen, dat ze hun eigen ideeën hebben. En dat God zegt, laat dat nou eens los, luister naar mij. Dan zal ik je vertellen wat ik aan het doen ben. Dan kun je daarin, dan komt de gospeltrein voorbij en dan kun je dan inspringen, zal ik maar zeggen. Toch, dat zijn klassieke voorbeelden dit, zuster. Ja. Maar toch, dat is dat van alle eeuwen geweest. En daarna, bij gelegenheid krijgen we tegen. Want we hebben tig televisiezenders tegenwoordig. Maar af en toe komt er toch wel eens iets voorbij dat ze ons vertellen van dat ze mensen vroeger toch veel meer konden dan wij dachten eigenlijk. Dat we dat toch misschien wel moeten bijstellen enzovoort. En dat hoewel we elke keer weer, elke week wel een keer, wanneer iemand voorbij komt die dan uitlegt hoe ze die piramides gebouwd hebben, dat het eindelijk. Dat is toch, zo is het toch, dat er dan toch weer iemand voorbij kwam. Van de week was dat, kwam toch weer iemand voorbij die zei, ja, in werkelijkheid, wij weten nog steeds niet hoe ze dat gebouwd hebben, want het kan niet. Het kan niet. Oppervlakkigheid. En dan denk ik, oppervlakkigheid. In de eerste plaats, ze konden het wel, dus ze konden meer dan wij. Maar de vraag is niet hoe ze het gebouwd hebben. De vraag is waarom ze dat gebouwd hebben. Toch? Die is werkelijk interessant, maar die komt niet voorbij. Nee. Nou ja. En dan, ach, we moeten. Ja, ik kan u daar uren mee bezighouden, maar het heeft geen enkele zin. Noemen ze hardnekkig de piramide van Cheops. Ja, zo heet dat ding. De Egyptische naam Khufu is dat. Khufu, Cheops. De P, dat is de F. Weet u wat? Khufu. Enzovoort. Maar er is helemaal geen inscriptie in die piramide ooit gevonden. Behalve. Als we er nog eens komen, leg ik het u uit. Maar ik kom er niet meer. Ik zal wijze wezen. Maar dan, boven die koningskamer zijn nog een paar vertrekken. Dan heb je een grote deksteen en een open ruimte. En dan nog een deksteen en weer een open ruimte. Nog een deksteen. Ik weet niet hoe vaak. Dubbele plafonds. Dat is waarschijnlijk voor de isolatie, denk ik dan. En dat is, ja, verzin ze maar. En dan schijnt daar ergens in zo'n steen geschreven te zijn Khufu. Zo van dat je kon zien dat die steen was bestemd voor de piramide van Cheops. Maar iedereen weet het dat het vervalsing is. Omdat degene, ik ben zijn naam kwijt, want ik ken al die archeologen ook niet onthouden. Die heeft dat gewoon geregeld zo van. En ik kon dit zaadje mee dateren. Ik kon het de plaats krijgen in het geheel. Het ding is gewoon veel ouder en compleet naamloos. Zoek het maar uit. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere details, maar het is gewoon nep. Maar ja, maar men houdt er wel aan vast. Men heeft een systeem en dat is het wereldse denken. Zo is men onderwezen. Iedereen weet dat. Dat is de piramide van Khufu, van Cheops, in het Grieks. Tegenwoordig moet het in het zogenaamde Egyptisch. Dus dan moet je al die namen weer opnieuw leren. Om het moeilijk te maken is dat. Dan kun je zien dat die mensen ervoor doorgeleerd hebben. Enzovoort. Ik vind het knap hoor, dat ze dat allemaal kunnen. Daar heb ik groot respect voor. Maar ik vind het toch zo onbenullig allemaal. Echt waar. Zeg nou gewoon dat je het niet weet. Hè? Toch? Nou ja. En dat is met zoveel dingen zo. Hè. Ik hou me tegenwoordig weer een beetje weer bezig met de sterren enzovoort. Na 10 jaren, dat deed ik in mijn kinderjaren ook al. Ja, gewoon, uitgebreid. Maar dan moet je weer door die dingen heen werken van die miljoenen, miljarden lichtjaren enzovoorts. En van het uitdijende, gekromde heelal. En daar moet je dan nog respect voor hebben, ook voor die opvattingen. Maar ja, jongens, dat is toch gewoon het verhaal van de kleren van de keizer. Maar ja, als je erin verdiept enzovoort, zo zit het in elkaar. En dan komen er ingewikkelde berekeningen bij enzovoort. En mijn neef zei, ja, dan krijg je problemen met Einstein. Ja, en die draaide zich allemaal niet weg. De zoon van, zoek het maar uit, ik heb niks mee. Want dat past niet in de standaard astronomie enzovoort. En dus astronomie vind ik typisch iets van academisch. Zo van, heel interessant, maar gaat u verder.
Met de koffie.
Ja, laat ik over. Heel interessant, maar het gaat namelijk nergens over, want je hebt er niks aan, er valt niks te zien, er valt niks te berekenen. Dat is nog net het punt, wij hebben helemaal geen inzicht in die dingen. Zie je? Nou, dat is de wereld en het wordt in de wereld serieus genomen. Maar wij weten dat het anders is. En we leren dat uit de Bijbel. Zie? En dat geeft ons een heel andere levenshouding. Het maakt ons ook uitdrukkelijk tot vreemdelingen. Maar dat staat er dan ook meteen hierna. In de volgende verse. Dus, als gehoorzame kinderen. Gehoorzaam betekent eigenlijk nog altijd bereid tot luisteren. Luisterend. Horend. Gehoorgevend aan. Of Calvin er iets mee te maken heeft, weet ik niet helemaal zeker. Maar bij gehoorzaamheid denken we altijd meteen aan het opvolgen van commando's, opdrachten, wetten en regels. Enzovoorts, discipline. Maar dat is niet de grondbetekenis van de term. De grondbetekenis is dat men opvolging geeft aan wat gehoord wordt. Zie? In de eerste plaats zal men dus leren, het onderwezene. Vandaar dat gehoorzaamheid synoniem is met geloof. Dat wil zeggen luisteren naar het woord Gods. Als gehoorzame kinderen. Van kinderen staat dan, gij kinderen wees uw ouders gehoorzaam enzovoort. Kinderen moeten horen. In de praktijk wordt het vanzelf problematisch. Maar in principe, dit is wat kinderen doen. Vanaf het begin. Horen. Reageren op geluiden. Geluiden nadoen. Zo leren ze spreken. Zo leren ze hun moerstaal, heet dat. Hun moedertaal, toch? En ze gebruiken woorden waarvan ze heel de betekenis niet kennen. Maar ze horen en geloven ook. Daarom kun je ze iets leren over Sinterklaas enzovoorts. En over nog veel gekkere dingen dan Sinterklaas trouwens. Want ja, ze horen, dat is de manier namelijk om wat te leren. En dat is wat kinderen doen. En naarmate ze opgroeien komen ze erachter dat ze ook eventueel het gehoorde kunnen afwijzen. En de uitdrukking luidt, ik ben 2, dus ik zeg nee, ja. Zo gaat dat verder. En tegen de tijd dat ze geslachtsrijp worden, dan wordt het helemaal problematisch. Maar toen maar. Maar gehoorzame kinderen. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Want als men gehoorzaamt, dat wil zeggen luistert, en naarmate men luistert, is men niet langer onwetend. Paulus zegt van zichzelf dat dat hij de gemeente vervolgd heeft en de Heer vervolgd heeft feitelijk. Dat hij het gedaan heeft onwetend, maar in zijn ongeloof. Want daarom als je onwet, als je niet wil luisteren, leer je niks. Dat is in de praktijk zo. Oh ja. En dus begint het onderwijs met luisteren. Shema, riep onze gids dan in het Hebreeuws. Shema, hoor, zo is het maar net. Maar gelijk hij die u geroepen heeft. Dus het eerste wat je hoort is dat je geroepen wordt. Gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. En heilig betekent nog altijd gewijd aan de dienst aan God. De dienst van God, gewijd aan het werk Gods. Vandaar dat God zelf ook heilig is, want hij doet zijn werk ook met toewijding, zal ik maar zeggen. Zo simpel is het. Letterlijk heilig, heel gemaakt. Of dat wil zeggen één gemaakt, is een uitdrukking voor gemeenschap. Dat is niet helemaal wat die grondwoorden betekenen. Maar niettemin, het is een goede Nederlandse term hiervoor. Heilig, u weet wat het is, hè? Van heilig hebben wij gemaakt dat het betekent dat je niet zondigt. Dus hoe meer je jezelf afzondert van je omgeving, hoe minder je zondigt. Want hoe minder er is om te overtreden, of hoe minder er zijn om tegen te overtreden en dat soort dingen meer. Dus een heilige, dat is een kluizenaar, een paalzitter of hoe zo iemand maar heet. Toch? En men noemt dat heilig. Als het aardige mensen zijn, enzovoort. En ik moet u zeggen, nou ja, echt aardige mensen, dat zijn heel dikwijls toch gewoon oppervlakkige mensen, hoor. Nee, u niet natuurlijk, maar toch? Die kan het dan verder niet schelen. Dat is allemaal leuk en aardig. Toch? Ja, daar kun je verder ook niks mee. Bovendien, als je niks doet, zondig je ook niet. Hoewel dat natuurlijk toch zonde is, als iemand niks doet. Maar alles is discutabel. Maar als je niks doet. Wij hebben andere uitdrukkingen daarvoor. We zeggen, iemand die niks maakt, maakt ook geen fouten. En als je wel wat doet, iets maakt, dan loop je risico fouten te maken. En mensen die niet zondigen zijn vermoedelijk mensen die nooit wat doen. Maar die leven ook niet dan. Als ze niks doen, kun je niet spreken van psyche of van levenswandel of van een enige vorm van identiteit of zo. Dat zijn mensen die zijn niemand. Hoe is die uitdrukking ook weer? Want hij was niemand. Ik wil me niet te binnen schieten. Uit de Nederlandse literatuur. Maar toen maar. Maar heiligheid bestaat niet uit het niet doen. Heiligheid komt tot uitdrukking in het doen. Namelijk in het toegewijd zijn aan God. Bovendien, ik zei alfacursus er straks al een keer. En ik probeer het nu dus ook niet te zeggen, alfacursus. Maar dat weet ik ook niet. Maar ik mag dat eigenlijk zo niet noemen. Maar ik bedoel, als je eenvoudig iets komen vertellen op kinderlijk niveau, dan zeggen ze dat heilig betekent afgezonderd. Maar dat betekent het niet. Dat kan het niet betekenen. Het betekent zelfs het tegenovergestelde. Want heil is hetzelfde als heel. Oud-Nederlands broeder, de I in de korte I heeft de functie van de verlenging van de E. Dan wordt het niet een E, maar een E. Dus het is helig, eigenlijk. Dat is de echte betekenis van de term. Heb je dat? Ja, en in de lange I is de J de verlenging van de I. Alleen in de Haarlemse uitspraak spreken we het uit als I, maar het is eigenlijk een I. En in Groningen doen ze dat nog. Een lange I is een I. Maar goed, dat even terzijde. Heilig is helig. Dat wil zeggen, niet afgezonderd, geen scheiding en dus dood. maar integendeel verbonden met. Gemeenschap dus en leven, dat is heilig. Zie? Nou. Gelijkheid die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig. Nou zijn er twee dingen. Wij zijn heiligen. Ik weet niet, deze brief is zo niet geadresseerd, maar Paulus schrijft nogal eens aan de heiligen die het, waar ze maar zijn dan enzovoorts. Dan worden alle gelovigen beschouwd als heiligen. Zoals in het lied When the Saints Go Marching In. Zal ik maar zeggen, dan in Engels sprekende wereld is dat wat makkelijker. In het Nederlands hebben wij moeite met. Dat komt omdat wij hier meer van doen hebben met de Romeinse tradities. Daar kennen ze ook heiligen, maar die zijn dan eerst overleden. Anders zijn ze niet heiligen, dat weet u, hè? En dan worden ze officieel gebreveteerd tot heiligen. Wat dus ook al niks uitmaakt, want ze zijn toch niet meer onder ons. Sprak hij spottend. Maar ik heb het toch goed uitgelegd nu. Dus het idee dat alle gelovigen heiligen zijn in de Romeinse wereld kan dat natuurlijk niet. In de protestantse en de Angelsaksische wereld is in hoofdzaak riemen. Protestant is het makkelijker. De saints, dat zijn de heiligen. De kerk heet zelfs de All Saints Church. Hè? Er zijn heel wat kerken die heten zo, hè? In Engeland. All Saints Church. Alle heiligen. Maar dat betekent dus dat die heiligen inderdaad aan God gewijd zijn. Op grond van dat ze wedergeboren zijn. Op grond van dat ze gelovigen zijn enzovoort. Naar hun staat. Maar hier gaat het niet over hun staat, maar over hun toestand. Dan moet je eigenlijk zeggen toestaat, want stand is staat, is hetzelfde. Hè? Maar goed, maar over hun toestand. Dat wil zeggen de praktische uitwerking daarvan. En hier zie je weer de tweeledigheid. Het is eigenlijk een drieledigheid van al die begrippen met betrekking tot onze zaligheid. Het is naar geest, ziel en eventueel naar lichaam. En als het lichaam niet meetelt, wordt het gewoon tweevoudig naar geest en ziel. Dat wil zeggen naar wie wij zijn op grond van geboorte, wedergeboorte uit de geest. Dat is één. Op die grond zijn wij volmaakt in Christus en zijn wij heilig en zijn wij priesters. Maar in de volgende fase, dat is die van de ziel, dat is een levenswandel, is het nog maar de vraag of wij gewijd zijn aan de dienst van God, of we dus heilig wandelen. En of wij priesterlijke functie vervullen, dat is nog maar de vraag. Dat zijn twee verschillende dingen. Hebben we die nog? Nou, dat is waar het hier natuurlijk ook over gaat. Wij zijn heiligen, niettemin wordt tot ons gezegd dat wij heilig zouden worden in al uw wandel. Dat wil zeggen in heel uw wandel. Niet een beetje, niet voor een deel of niet maar één of twee dagen in de week. Maar in heel uw wandel. De uitdrukking zelf van de apostel is ontleend, maar er staat erbij, dat zegt vers 16, is ontleend aan het Oude Testament. Dat is omdat er namelijk geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dit is de kortste versie van die uitspraak uit het Oude Testament. En hij is geciteerd, kijk, ik check het even, hij is geciteerd uit Leviticus 11, vers 44, 45... Klopt inderdaad uit Leviticus 19 vers 2 ja, en Leviticus 20 vers 7. Dat is helemaal compleet. Daar zegt de Heer, ik ben heilig. En dus enzovoorts. Jullie ook. Ik ben heilig. En als je dus mijn volk bent en in mijn dienst staat, zijn jullie ook heilig. Want ik sta in de dienst van God, Jehovah. Staat in de dienst. Jehovah is de veruiterlijking van de Godheid, toch? Staat in de dienst van de Godheid als zodanig. En dus als Israël staat Het eigendom is des Heren, dan is het met de Heere Jehovah gewijd aan de dienst van God. En dus de bedoeling was dat dat in de praktijk van hun levenswandel ook zou zijn. En dat staat daar een paar keer. En het wordt hier aangehaald, waaruit weer volgt dat de brief geschreven wordt aan mensen die geacht worden op een of andere wijze toch redelijk vertrouwd te zijn met het Oude Testament. En dat is, dan zegt men, dan is het dus geschreven aan Joden. En de volgende uitspraak is dan, en dus niet aan ons, want wij zijn geen Joden, dus u kunt vergeten. En dat is de route van het ultradispensationalisme. Ik moet toch eens stellen hoeveel lettergrepen dat zijn. Een paar te veel, als je mij vraagt. Maar toen maar. Maar het is geschreven. Ja, maar wij staan in de dienst van God. Wij zijn gemaakt tot priesters. En dus worden wij geacht ook heilig te wandelen. In ons praktische leven gewijd aan de dienst van God. Dit is opnieuw gewoon Romeinen 12 vers 1. Durf het niet eens meer te citeren, want langzamerhand kent u die uit het hoofd. Mag ik hopen, hè? Dat gij uw lichamen stelt, en anders ga ik voortaan Romeinen 6 citeren. Dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. En de gerechtigheid zouden dienen in plaats van de zonde, enzovoort. Kortom, dit heeft alles van doen met de zaligheid der zielen die wij zouden verkrijgen. Met ons praktische leven dus. Een van de problemen is, laten we zeggen, dit is ook een zijlijn of een voetnoot. Een van de grote problemen vind ik in de menselijke cultuur, mensen denken, dus in de theologie en zeker in de filosofie, is de kwestie van in hoeverre een mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Daar gaat het eigenlijk altijd over. Ja, je kunt wel zeggen, daar is een mens verantwoordelijk voor, maar in de religieuze kring niet hoor. Daar heeft men iets als uit. Moet weer in Genève denken. Maar zo bedoel ik het niet. Maar heeft men uitgevonden dat een mens niet verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Omdat het toch God is die bovenaan de touwtje strekt. Hè? Een beetje die atheïst van vandaag is van christelijke dan wel meer specifiek Roomse huizen. Gewoonlijk, naar mijn opvatting, naar wat ik waarneem. En daar wordt altijd gedacht, en soms wordt er gezegd, dat die God van de Bijbel is die God die in de hemel aan de touwtjes trekt. Zodat de hele wereld en alle mensen zijn marionetten. En die worden van bovenaf bewogen. En aangezien men vindt dat het slecht gaat met de mensheid in het algemeen en met ons land in het bijzonder, gelooft men dus niet dat er inderdaad iemand aan de touwtjes trekt. Dus God bestaat niet. Maar waar staat dan dat God aan de touwtjes trekt? En waar staat dat dan in de Bijbel? Hoe komt men bij die redenering? Nou ja, het zou mooi zijn als God aan de touwtjes trekt, want dan zijn wij niet verantwoordelijk voor ons eigen leven. Bovendien, maar dan moet je natuurlijk vele bladzijden aanwijden in je uiteenzetting. Bovendien blijkt dat wij ons best doen toch in alle ernst om van ons leven wat te maken. Maar het lukt ons niet. Want er gebeuren allerlei dingen die we niet in de hand hebben. Sterker nog, wij doen zelfs allerlei dingen die we eigenlijk helemaal niet wilden. Zoals Paulus dat bij gelegenheid in Romeinen 7, meen ik, onder woorden brengt. Wat ik doen wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. In hoeverre is een mens die zijn eigen leven niet onder controle kan houden verantwoordelijk voor zijn eigen leven? Nou ja, en dus filosofie, godsdienst en al die andere lui die zich bezighouden met de zingeving, hebben daar iets over te melden, hoe je dan met je leven moet omgaan. En met dingen als schuld, want het hangt ermee samen, de schuld vraagt of schuldgevoelens. Zo van, ja, het gaat slecht, maar het is mijn eigen schuld. ik heb het verkeerd gedaan. Of ik heb toen iets verkeerd gedaan, daar word ik nu voor gestraft. Dat is karma, dat komt niet eens uit het christendom. Of althans uit een zogenaamd christelijke wereld, maar het is meer oosters. Zo van, ja, als je te veel lelijke dingen doet, dan kom je vanzelf de andere kant tegen later in je leven. Dat is karma, dan brengt het het in balans. Enzovoort. Dat is, ja, komt uit de fatalistische, boeddhistische, maar in ieder geval fatalistische wereld. Maar ja, ik zal zijn naam niet noemen, maar Genève is natuurlijk toch ook gewoon fatalistisch. Je bent uitverkoren of je bent het niet. Het is hetzelfde. En in hoge mate de islam ook. Inshallah, maar dat weten we niet, wat hij wil. Begrijp je wel? En dus is men niet verantwoordelijk. Maar het punt is dat de Bijbel zegt dat wij wel verantwoordelijk zijn. Het probleem is dat wij verantwoordelijkheden niet kunnen dragen en dat de Heer erin voorzien heeft om ons van de schuld die dat met zich meebrengt te verlossen, zodat dat ons niet meer in de weg staat, toch? En hij doet ons beloften met betrekking tot de toekomst, met wat hij bepaald heeft enzovoort, en hoe wij daaraan deel kunnen krijgen. Niet door enige verdiensten, maar door simpelweg ons aan hem te onderwerpen. Zijn we daarna nog verantwoordelijk voor ons eigen leven? Ja, wis en waarachtig. Want we zijn verantwoordelijk om onze lichamen te stellen tot leven heilig, goden welbehagelijk aan. Of we zijn verantwoordelijk om te leven in bewustzijn dat we priesters zijn van de Allerhoogste God. En hem zouden dienen en trouw zouden zijn aan zijn woord. En dat begint dus inderdaad bij zogenaamd wetenschappelijke dingen. Bij kennis, bij wereldbeschouwing, bij levensbeschouwing. Hoe dat zit eigenlijk. Dat is dat woord van God. Zie? Nou ja. Ik vind het soms verbijsterend hoe je... Ik probeer even de naam boven te krijgen, maar wil me nou weer niet... Jefta was dat. Jefta, dat was dan zo'n soort struikrover, als het ware, met een bende en zo'n... Ik weet niet hoe je dat precies moet noemen, maar dat was zo'n figuur. En ineens, en die komt in een conflict situatie terecht. En dan ineens, dan weet hij een heel verhaal op te hangen over de geschiedenis van Israël en wat God in Israël gedaan heeft in het verleden. Inclusief tijdrekening, chronologie en alles erbij. De man kent de jaartallen. Van iemand van wie je zoiets helemaal niet verwacht. Maar dat is het nou juist, hè. Wat voor een man het ook was. Dat weten wij niet zo heel. We weten alleen dat hij een dochter had. Maar toen was die is ook omstreden. Maar gaat het nog allemaal niet om. Maar het was dan toch een man die... Ja, waar het woord van God in woonde, op een of andere wijze. En dat moet altijd dominant zijn, moet altijd overheersen. Ook in die conflict situatie waarin hij terecht kwam, dan heeft hij een verhaal, en weet hij waar hij voor staat, enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat, in onze levens ook. Zie. Word ook gijzelf heilig in heel uw wandel. Dat is dus de zaligheid van de ziel. En dan natuurlijk worden wij er uitdrukkelijk op gewezen wat dan onze positie is. Namelijk, wij roepen tot Vader aan God, die volgens, gaat hij weer volgens het Oude Testament, die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk. Dat wil zeggen, het gaat niet om de buitenkant, want dat is nog steeds wat de persoon is, de buitenkant. Dat is oud-Nederlands dan misschien, maar dat kan ik ook niet helpen. De persoon is de buitenkant, hoe het eruit ziet, naar buiten toe. Maar de Heer oordeelt naar iemands werk. Niet naar hoe iemand zich weet te presenteren, maar naar wat iemand in zijn leven, praktische leven, doet. Dat is immers zijn ziel, namelijk zijn wandel. En als je weet dat God dat beoordeelt en zo met de mens handelt op die grond, dan krijg je de aanbeveling mee: wandel dan in vreze de tijd uw inwoning. Dat wil zeggen, wandel dan in dat besef, in onderwerping aan dit besef, want dat is wat vrezen is. Rekening houden met de omstandigheden waaraan je ondergeschikt bent. Dat is vrezen. Omstandigheden die dus wellicht bedreigend zijn, omdat je die tegenop kunt. En God, vrezen, dat is niet, het is niet angst in goed Nederlands, maar het is vrees. En dat is een goed ding. Heb je dat? Dus vreest God, heet het dan ook. En eer de schepper en dat soort uitspraken. Maar wandel dan in vreze de tijd uw inwoning. U weet, het staat in het Oude Testament in verband met David. Staat er, er moest een koning komen alsnog over Israël ter vervanging van Saul. En u weet dat de zonen van Izzi één voor één bij Samuel langs moesten. En dat Samuel dacht, nee, dit is hem niet, nee, dit is hem ook niet, dit is hem ook niet. En toen waren ze allemaal geweest. En toen zei Samuel, ja, dan moet er nog één zijn, toch? Oh ja, dat is waar ook. Er was er nog één. Hij had zich verstopt in de klok. Oh nee, die was achter de schapen, de jongste. Enzovoort. En die werd gehaald. En Samuel, die dacht, kan hem toch niet wezen. En toen zei de Heer tegen Samuel, ja, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar ik zie het hart aan. De Heer ziet het hart aan. Het hart is gewoon het inwendige. Hè? Dat wat erin zit. En daar gaat het altijd maar om. En wij mensen, wij kunnen niet anders dan de buitenkant bezien. En de werken, ja, dat kan je niet bezien of je moet heel lang toekijken. Die gelegenheid krijgen wij niet. Wij maken gewoonlijk een foto, dat is een momentopname. En je komt er gelukkig of ongelukkig op te staan. Of van je goede kant of van je verkeerde kant. Dat is heel vervelend. Of tegen de verkeerde achtergrond en dat soort dingen meer. Maar verder niet. En als je wat meer van iemand wil vastleggen, dan moet je dus wat we noemden filmen vroeger, hè? Niet zo'n filmpjes van de beweging. Wat doet iemand eigenlijk met zijn leven? Nou, dat is wat de Heer bezit. Want dat is wat voortkomt uit wat werkelijk in de mens is. En daarom is het van belang dat de mens zich vult met het woord van God, in de hoop en verwachting dat dat woord dan zijn uitwerking heeft in het praktische leven van die mens. Ja, idealiter. En ik wil er ook niet op afdingen, want ik ben ervan overtuigd dat het zo is en dat dat werkt en dat het enige is wat werkt. Al het andere heeft geen waarde. Ik weet ook dat het in veel gevallen zeer problematisch is. Dat is waarschijnlijk in de eerste plaats, zal ik wat lelijke dingen zeggen. In de eerste plaats omdat de mensheid als zodanig, als je het mij vraagt, toch wel tamelijk gedegenereerd is. In de loop der evolutie. in de loop der degeneratie van de mensheid. Van het geslacht. Dat is één ding. En het andere is dat wij mensen natuurlijk in een samenleving, wij hier in ieder geval leven in een samenleving die zoveel eisen aan ons stelt, dat we nauwelijks nog enige kant op kunnen. Wij roepen wel hard dat we vrije mensen zijn en in een vrij land leven enzovoort. Maar dat is voornamelijk om onszelf ook voor de gek te houden natuurlijk. Toch? Wij zitten aan alle kanten vast. Dus ja, het blijft dus moeilijk. Dat vind ik wel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat ook niet onbijbels is. Het is niet voor niks dat al die brieven ons als gelovigen oproepen om vooral niet te leven onder de wet, maar te staan in de genade en te gaan tot de genade waarin wij toeleiding hebben, te leven uit genade, te hopen op de genade, hoopt voorkomelijk op de genade die we toegebracht enzovoort. En dat is natuurlijk omdat wij in een zich ontwikkelende samenleving noodzakelijk van dag tot dag zwaarder onder druk gezet worden van allerlei wetten en regels. U weet de goede menselijke... Ik moet het dringend ophouden, ik weet het, broeder. Maar u weet de goede menselijke geschiedenis gaat. Hoe dat gaat met de samenleving. Er komen regels en er komen wetten en er regels en nog meer wetten. En er komt jurisprudentie, het wordt groter en groter en groter. Daarna is iedereen een slaaf en gaat dood en pessimistisch en cynisch enzovoort. En dan ontploft de boel, en dan krijg je oorlog of burgeroorlog of wat je maar krijgt. Dan ontploft de hele boel en daarna begint alles overnieuw met een tintje van Liefdink. Of zoiets. Zoek je dat maar eens op, wat ik nou zei. Maar zoiets. En zo gaat het met elke cultuur, elke samenleving. Ze ontploffen allemaal. Ze ontwikkelen zich. Wij noemen dat vooruitgang. In werkelijkheid is die vooruitgang moordend. Per definitie. Want elke wet die erbij komt, legt beperking op. Ik zeg niet dat die wetten niet nuttig zijn, daar heb ik helemaal geen oordeel over. Ik zeg alleen dat naarmate ze komen, erbij komen, wordt ons onze vrijheid ontnomen. Denk maar niet dat als je ergens een stukje grond hebt, dat je daar een schaap op mag zetten, hoor. In Nederland. Echt niet. Kom op, zeg. Zal je gedacht zijn, maar in wat voor een proces je dan terechtkomt. Dat is domweg niet te doen. Je hebt hardnekkige mensen die het doen en die dat voor lief nemen. En die processen doorwandelen enzovoort. Maar je moet tegenwoordig overal vergunningen hebben. Stapels, brieven en dossiers enzovoort. En kunnen aantonen, zussen kunnen aantonen. Zo en om de zoveel tijd moet dat dan weer beoordeeld worden door een commissie die ook weer gecontroleerd wordt door weer een commissie enzovoort. Het is toch geen doen. Of ze maken uiteindelijk dan toch een keer een wet daar in Den Haag of zo. En dan is er altijd wel iemand die zegt, ja, ik ben het er niet mee eens. Ik dien een beklag in en ik sleep het voor de rechter enzovoort. En dan zegt de rechter dat het inderdaad niet mag. En dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Dan heb je met je democratie. Het loopt vanzelf dood voor de rechtbank. Om maar eens wat te noemen. Of dat terecht is. Ja, terecht. Terecht. Welk recht? Wie is een recht? Wie maakt het recht eigenlijk? Ik bedoel, het gaat vanzelf kapot. Het ontploft. Dat is wat het doet. Dat is wat religie ook doet trouwens. Maar dat is wat elke samenleving doet. Dat is wat elke natie doet. Elk land. Het groeit op en het wordt wat. En daarna valt het vanzelf uit elkaar. Wat daar de ethische achtergrond verder van is, dat het verloedering is enzovoort. Ja, dat weet ik ook wel. Maar het hangt rechtstreeks samen met alle plichten waaraan men onderworpen wordt. Want dat roept weer verzet op enzovoort. En dat roept er weer normvervaging op. Wij leven in die dagen. Het wordt hoog tijd dat het ontploft. Niet omdat ik dat vind, maar ik probeer te zeggen, ik denk dat het daar naartoe gaat. Ook menselijkerwijs gesproken. Nou ja, zo gaat het. U weet, 1000 voor Christus had je het begin ongeveer van de Gouden Eeuw van Israël. Nauwelijks een eeuw trouwens. David en Salomo. Daarna werd het langzamerhand steeds minder. Door de afgoderij en normvervaging enzovoort. En in 700 voor Christus, dat is met 300 jaar later, bestond het hele rijk niet meer. Was het weg. Officieel 721 voor onze jaartelling. Was het weg. Gaat ten 100, 300 jaar. Vanaf een wereldmacht. De grote wereldmacht van David en Salomo. Van de Feniciërs, ja. Maar goed, dat grote wereldrijk zal ik maar zeggen. En 300 jaar later was er niets meer van over. Het was een afgaande zaak. Want het is dan, hoe heet dat, opgaan, blinken, wordt over de mens individueel gezegd, maar het gaat voor die landen blinken. En daarna kan het niet verder weer. Dus dan stort het vanzelf in. En daar is de geschiedenis vol mee. Dus maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes, denk ik dan maar. Want het is nu de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons verlost hebt uit deze duistere en chaotische wereld. Die wereld met zijn wetmatigheden, met zijn eerste beginselen. Een wereld die onderworpen is aan de leugenaar van de begin en daarmee aan de werkzaamheid van de zonde, de zondige natuur. Maar we danken u dat u ons daaruit trekt. Uit die tegenwoordige boze eeuw. Ons nieuw leven hebt geschonken en daarmee een plaats hebt gegeven in uw werk tot redding in het algemeen, maar ook een werk tot het maken van een nieuwe schepping. En we danken u dat we daar eerstelingen van zijn geworden. Want dat is wat uw woord ons leert. Dat we bedienaren daarvan, priesters, zijn geworden, want dat is wat uw woord ons leert. En daarom danken u dat we inderdaad mogen leven in een besef dat we hier in deze wereld vreemdelingen en bijwoners zijn. Maar anderzijds dat we medeburgers zijn der heiligen en huisgenoten Gods. We danken u daarom dat we ook vanavond ons mochten voeden met uw woord. Dat dat mocht geplant worden in onze harten. Dat het ons verandert in de vernieuwing van ons denken. En dat het ons bekwaam maakt om u te dienen voor tijd en eeuwigheid. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften. En om Christus wil. Amen.